De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, waarvan ik u voorlees de eerste twee versen van Jesaja 59. Jesaja 59, de versen 1 en 2, daar spreekt het woord des Heren aldus: ziet, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Tot zover. Zijn wij hierboven de zonden, of de zonde maakt de scheiding? Het is duidelijk dat in Jesaja 59 het verband zich vervolgt van Jesaja 58. De indeling in hoofdstuk is ook een indeling die door mensen gemaakt is. En wij merken heel duidelijk dat er een zeer nauwe samenhang is tussen 58 en 59. Daar heeft het volk zijn beklag gedaan dat de Heere niet luistert, hoewel zij zoeken, hoewel zij vaste dagen houden en allerlei andere godsdienstige plichten en vormen waarnemen, maar dat ze toch geen antwoord krijgen. En dat de Heere ze laat bestraffen door zijn woord, dat dat niet samen kan gaan, dat ze niet moeten denken dat ze de Heere en de duivel tegelijk kunnen dienen, en dat er geen verwachting is voor zulke een geveinsde vroomheid, maar alleen verwachting als de mens mag komen tot één keer en tot terugkeer tot de Heere. En die reden vervolgt zich in Jesaja 58. En als we de verband van het hele hoofdstuk even noemen, dan vinden we in de eerste 8 versen die ons zijn voorgelezen, vinden wij nog weer een nadere bestraffing en een nadere uiteenzetting van de zonden waar men in leefde. En in het 9e vers, met een vervolg daarachter, vinden wij de ootmoedige belijdenis van de schuld. Blijkbaar houdt dat hierin dat er een deel van de hoorders van die bestraffende profetie tot inkeer is gekomen, tot schuldbesef, en dat zij leren bekennen dat dat ook inderdaad de reden is waarom de Heere ze niet hoort, omdat ze zich op zulk een boze wegen begeven. En dan tenslotte wordt in dit hoofdstuk vermeld hoe de Heere dat alles heeft aanschouwd en zelf ten strijde trekt en voor de gerechtigheid zal optreden. En dat hij vergelden zal naar de werken aan al zijn tegenpartijders, die niet hebben gebogen voor het oordeel Gods over hun boze wegen, en dat de goddeloze van de aarde verdelgd zal worden, maar dat er voor diegenen die het hoofd mochten buigen onder de verkondiging van hun boze en goddeloze wegen een verlosser zal zijn, namelijk voor degene die zich bekeren van de overtreding in Jacob. spreekt de Heer. Dus ook in dit hoofdstuk vinden wij een onderscheidenlijke boodschap. De boodschap aan het adres van de goddeloze, wie hij is, waaruit zijn overtreding bestaat. We vinden in dit hoofdstuk dat een deel van de goddelozen tot de erkentenis wordt gebracht van hun goddeloosheid, die erachter komen dat de zonde de oorzaak is van de scheiding. Zij worden getroost met de verlosser die tot Sion komen zal. En dan tenslotte vinden we het oordeel dat blijvend rust op al degenen die in hun goddeloos en boos leven volharden en zich niet bekeren tot de enige waarachtige God. Want de verlossing zullen zij niet aanschouwen of ervaren. Dat was in het kort even iets over dit hoofdstuk, waarvan ook een klein gedeelte, ik meen van vers 6, ja, en vers of 7 en 8, door de apostel Paulus in Romeinen 3 wordt aangehaald, om ook de Joden onder het oordeel van God te brengen. En dat nog Griek, nog Jood voor de Heere kan bestaan. De profeet gaat nog verder als de mond des Heeren om het volk toe te spreken. En hij zegt, ziet, merk op. De hand des Heren is niet verkort. En bij die hand moet je uiteraard ook de arm des Heren denken. Het is niet zo zoals jullie denken. Jullie dachten het is wat moois. We doen ons best. We vasten. En we geven de Heren wat hem toekomt. We werpen onze gaven in de offerkist, maar de Heere laat maar niets van zich horen. De ellende blijft. De onderdrukking door de vijanden, zij wordt niet doorbroken. De Heere heeft gezegd, jullie zien verkeerd. En dat wordt hier nog nader vervolgd, ziet. Merk toch op, dwaas en onverstandig volk. Denk je dat de Heere er niet meer bij kan? Dat zijn arm zo kort geworden is, dat zijn hand jullie niet kan geleiden? En dat zijn hand jullie niet zou kunnen bevrijden van alle onderdrukking van de vijand? En dat zijn hand u niet vertroostend zou kunnen zegenen, dan vergist ge u. Want de Heere is niet veranderd. De Heere is even rechtvaardig, heilig en genadig als altoos. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Die hand des Heren, die arm des Heren, is dezelfde als altijd. Zij kan heus wel verlossen. Zij kan heus wel uittrekken uit de kuil. Zij kan zich heus wel wapenen en te weer stellen tegen al jullie vijanden. En zijn oor is heus niet doof of te moe, dat het niet meer zou kunnen horen, jullie beden om ontferming. Zou hij die het oor plant niet horen, en die het oog geformeerd heeft, zou hij niet kunnen zien? Hier zie je dat de profeet, dat hij ingaat tegen die diep zondige gedachten van ons mensen. Dat het eerste wat wij doen, dat is de schuld zoeken bij de Heere. Het eerste wat wij doen is, wat kan ik eraan doen? Ik heb mijn eigen toch niet gemaakt. Zoals een kind dat wat vergeet, dat zijn vader zegt, of moeder. En wanneer hij daarover bestraft wordt, scherp, dan kan het gebeuren dat zo'n kind zegt, nou ik kan er toch ook niks aan doen. Het is nou toch even, zo ben ik nou eenmaal, ik kan niet zo goed onthouden. Hij wil dat niet aanvaarden als schuld. Hij wil dat niet aanvaarden als verkeerd. Maar hij tracht zich te verbergen daarachter. Ik ben nou eenmaal zo. En bij een groot mens, bij de zondaar, is het nog erger. Op de achtergrond van alles spreekt de boze mens in zijn hart dat God eigenlijk het anders had moeten doen. En als God dit niet gewild had, dan zou het niet zo zijn. En nou lezen wij, ik vond dat onder het zingen zat ik eraan te denken, onder versje Psalm 81, dat de Heere proef nam van hun vertrouwen. Te Meriba. En toen viel me op dat daar door de Berijners dan, dat daar zo treffend staat dat de Heere ze beproefde. Niet of ze nou door de werken der wet zalig zouden kunnen worden, maar of ze nou waarlijk op zijn genade en zijn woord zouden bouwen. Daar loopt het om. Dat is een diepzinnige gedachte die daarin wordt uitgedrukt. Velen die hebben de verbondsopenbaring aan de Sinaï gereduceerd tot een vernieuwd werkverbond. Een herhaling alleen maar van het werkverbond. In die theologische gedachtegang is dan de wet der 10 geboden, alles wat daarmee samenhangt, dan is dat het werkverbond. En dan, als we daar dan niet goed uit kunnen komen of hebben overtreden, dan is daar de wet der ceremonieën om daar de toevlucht naar te nemen en daarin de verzoening te vinden, in dat plaatsvervangende van het offer. Ja, dat is een te diep ingrijpende zaak om daar nu op in te gaan. En toch heb ik altijd vast geloofd dat wat er daar geopenbaard wordt, staat in het raam van het verbond van Gods genade. En dat is blijkbaar door de berijmer van Psalm 81 wel aangevoeld. Want nou zou je zeggen, ja, in het volgende versje staat, hoort mij, zei ik toen onder uw getuigen, wat gij hebt te doen. Goed, maar in dat voorgaande vers, daar wordt het toch zuiver omschreven, het bouwen op zijn genade en op zijn woord. Om te steunen op die God die de verlosser is uit Egypteland. Kijk, dat heeft grote betekenis. Want uiteraard kunnen we deze hoofdstukken uit Jesaja kunnen we verklaren met als achtergrond de val. De val van de mens. Dat hij nou zo ongelukkig geworden is, zo'n werker der ongerechtigheid, en dat nou niks deugt van die mens. Zo zou je dit hoofdstuk 59 ook kunnen verklaren. En dan ga je eigenlijk veel vragen en problemen uit de weg. Want ja, vanuit die val gezien, dan is alle vlees onder het oordeel van de dood. Maar er ligt meer achter. Meer achter. Als Psalm 106 zegt, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dan wordt daar niet teruggegrepen naar de staat der rechtheid in het paradijs. Want daar was in die zin geen heilspoor. Heil staat in verband met redding, met genade. En nu is dit zo nodig in de gemeente, zoals ook onder Israël. Dit is zo noodzakelijk om niet te vervallen waar vele rechtzinnigen in vervallen zijn, die als zo'n monotoon uitgedrukte waarheid altijd spreken over die diepe val en bondbreuk in Adam. Dat is waar. Daar kom ik niet aan, want daar hebben wij God verlaten. Maar je zou haast zeggen, het is zo goedkoop geworden. Die diepe val en bondbreuk in Adam, zo lang geleden gedaan. Maar, het lijkt wel of men bang is om te spreken van wat God na de val heeft geopenbaard en inzonderheid aan zijn volk Israël bekendgemaakt en gedaan heeft. Daar komt men niet zo in. Alles wordt onder dat ene hoofd, die diepe val en bondbreuk in Adam, begrepen. Maar, dat wij heden, dat Israël toen, en de gemeente nu, openbaar kan komen als miskenners van zijn grote genade en barmhartigheid, dat komt niet uit de verf. Paulus heeft in de Romeinenbrief duidelijk verteld hoe alle vlees onder de vloek is. Maar als de apostel aan de gemeente schrijft, als hij de brieven over het algemeen zo doorleest, dan kan ik me niet herinneren dat hij die uitdrukking gebruikt van die diepe val en bondbreuk in Adam. Wel hoe wij alle in Adam kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen. Maar als er dan in de gemeente, en dit is ook de gemeente waar het hier over gaat, maak Jacob en Israël zijn overtreding bekend. En toen die Korintiërs en die Thessalonicens en noem maar op en Colossens, toen die door Gods genade waren bezocht en uit genade, dat woord van oordeel en genade, mochten geloven. En als ze dan in het leven op die wegen van de dood gaan wandelen, zoals vlees altijd wil wandelen op die doodswegen, dan zegt de apostel niet ja. Dat is nou allemaal die diepe val en bondbreuk in Adam. Maar dan plaatst hij ze voor de genade die God hen bewezen had. Dan komt hij daar telkens op terug. Broeders, hoe kan dat nu? Het is toch de geest van God die u geleid heeft. Hij heeft u toch getrokken uit die macht van de boze wereld. Hij heeft u toch begenadigd en u van het pad des verderfs afgetrokken. Hebt ge dan te vergeefs dat evangelie gehoord? Gij zijt toch zo duur gekocht, niet met goud, nog met zilver, maar met het dierbare bloed van het lam. En op die gronden tracht hij ze als het ware in het hart te grijpen. En mag hij door de Heilige Geest geweld op die mensen doen. En dat is een diep ingrijpende zaak. Omdat, zoals ik zei, die wordt vaak gemist, die gang in de kerken. Niet alleen in de oppervlakkige sfeer, maar ook in de rechtzinnige kant, dat je zegt, hé, wat is het toch goedkoop geworden, dat onze diepe val en bondbreuk in Adam, wij gebruiken dat woord ook wel, op zijn pas of op zijn tijd. Maar dat altijd terugkerende refrein. En dat je wel eens denkt, mensen, je mocht willen dat alles was. Is dat dan niet alles? Nee. Maar God heeft zich begeven om een volk tot afzondering te brengen en te roepen. En God heeft zich als een goeddoend God aan Abraham en zijn zaad geopenbaard. Nou hebben we niet alleen meer te maken met die God waar we 6 of 7.000 jaar geleden de gehoorzaamheid aan hebben opgezegd. Maar we hebben te maken met die God
die vandaag nog zijn barmhartigheid aan ons betoonde, zodat we niet in de hel liggen, maar dat we spijs en drank mochten ontvangen. En wat meer is, die nog de arbeid van zijn liefde aan zulke mensen ten koste legt. Kijk, en dat is nu de weg, de gang, waarmee de gemeente geconfronteerd moet worden. Want die nergens van weet, die nog buiten God leeft en nog nooit gehoord heeft van dat eeuwig evangelie, daar zie je die gevallen mens alleen. Hij weet van niets. Maar hoe komt het nu, als de Heilige Geest werkt en wij worden bearbeid om te leren wie we zijn, hoe komt het dan dat we dan juist gaan zien dat we niet alleen die goeddoende God uit de staat der rechtheid, maar dat ik nu door mijn zonde en ongerechtigheden hem tegensta. En dat ik heden die Heere en Zaligmaker zijn beker heb gevuld en zijn kroon bevlochten. Ja. Daarom waar dat in de prediking gemist wordt, gelukkig staat God erboven. Die kan wel toegang zich verschaffen tot de harten. Maar je ziet dan zo vaak dat een mens zo rustig en met rust gelaten wordt in zijn onbekeerde en onboetvaardige staat. Hij is omgekeerd. Je hoeft ook niks tegen hem te zeggen. Want ja, ik ben maar een onbekeerd mens. En je moet van mij niks denken. En dan kan er zelfs nog een sfeer van hartelijkheid ontstaan. Als de prediker of de ambtsdrager zegt, nou, we zullen hem nog eens vragen. Misschien, dat je nog eens bekeerd mag worden. Je weet het toch maar nooit. Je bent nog onder de middelen. Maar, als nou God er eens in is, en je zou zeggen, mens, niet om mezelf voorbij te gaan, hoor. Daar gaat het niet om. Want het geldt ons allen, mens. Nou moet ik je van Gods wegen eens vertellen wat een laaghartig sujet jij bent. Wat een schandalige praktijken. Ik bedoel nou geen recht bekommerd mens, hoor, daar loopt het niet over. Maar dat doodgepreekte, dat altijd, oh ja, die val, ja. Ik weet dat het is verschrikkelijk, die val. Daar komt alles uit voort. Maar die mens wordt niet in zijn ingewanden geraakt, want ergens vindt hij het wel fijn dat er een val is. En zolang ik niet bekeerd ben, hoef je met mij niet te praten. Dat hoor ik toch wel. Wat is nou een dood mens? Wat is een dood mens? Is niks. En dan kan die zelfs nog vriendschap hebben en voor de waarheid optreden. Dat die zegt, dat is nog de echte oude waarheid. dat God alleen maar toch maar is die in zijn soevereiniteit de mensen. Hij ligt toch maar doodgevallen. En zegt hij er dan bij, de genade valt vrij. Dus als het op mij niet valt, ja, zou je eraan doen? Ja, en dan zegt de ander nog, nou ja, je moet er maar veel om vragen. Veel om vragen. En die nog een stapje verder gaat, maar het komt uit dezelfde wortel voort. Die zegt, ach, je moet maar zo rekenen. Ik heb nooit gelezen dat de Heer een biddertje hebt laten staan. Kijk maar in de Bijbel. Iedereen die heeft het, die werkelijk vol bleef houden aan die troon der genade, die heeft het toch nog gekregen. Ja, ja. Ja. Ja, als het nou maar eens inwendig mag zijn, dominee. Ja, maar daar mag je ook om vragen. Maar zodra je de mens aantoont dat de hand des Heren niet verkort is, dat diezelfde God die zijn handen reeds over hem uitstrak, stak in de verzegeling van zijn belofte, toen die als zulke onnozel gevallen wicht, gedoopt werd in de naam van de drieënige God, dat diezelfde God nu nog dezelfde is. En de mens wordt aangetast in zijn vijandschap tegen het kruis, tegen het evangelie en het onrein achten en versmaden van het bloed des Nieuwe Testament. Dan moet je eens kijken of dat die nog zo rustig blijft. Dan moet je eens kijken. Dan sta je stom beduust dat de meest, je zou zeggen, slapende, die lijkt wel door een naald gestoken te zijn. Je wilt toch zeker niet zeggen dat? Daar komt hij al. De mens kan zijn eigen niet bekeren, hoor. En dan krijg je een heel repertoire van rechtzinnige uitdrukkingen. Maar de achtergrond van alles is, hij wil niet als een vijand ontmaskerd worden. Dat wil ons vlees niet. Ons vlees wil trouw lid zijn van de kerk. Trouw die lijn door blijven lopen. Met de mogelijkheid misschien, we weten geen eens wat we denken, dat we dan toch nog bekeerd worden. Maar die mens wil er niets van weten dat hij een vertrapper is van het evangelie der zaligheid. En dat het een groot schandaal is dat hij 30 jaar of 40 jaar in de kerk zit. En dat hij nog zo in de kerk zit, dat wil hij niet weten. En dat hij nog des Heren dood niet verkondigt, bijvoorbeeld. Dat hij niks verkondigt. Ja, nou begint hij toch wel een beetje door te vloeien. Nou begint hij toch wel een beetje erg. Maar dat is de achtergrond niet. De achtergrond is, het vuur wordt me zo na aan de schenen gelegd, dat ik benauwd eronder word. Het raakt me ingewanden. Want die val, daar ben ik het nog wel mee eens. Natuurlijk ben ik het daar wel mee eens. Maar om nou heden te aanvaarden, die niet gelooft, die heeft God tot een leugenaar gemaakt. Omdat die niet gelooft, het getuigenis het welk God getuigd heeft van zijn zoon, wil die niet. Ik zit veel liever in een makkelijke stoel, onder een goede waarheid zoals men dat noemt, hè, en waar je altijd toch nog een kans hebt. Zo noem ik het maar, een kans. En als je dat nou in je leven leert doorzien, dan zie je ook, wat is dat toch gevaarlijk, hè? Dan is het zelfs haast nog te begrijpen dat je nog een kerk vol met mensen hebt. Dan zou je zeggen, ja, het is toch zo ernstig, want er zijn plekken te weinig. Degelijk. De mensen willen toch nog maar de waarheid horen. En toch is het in veel gevallen zo, dat het zo'n afgepast mooi repertoire is, dat er niet één onbekeerd mens nijdig wordt en zijn stekels uitsteekt en zegt, die lelijke vent, wat denkt hij soms? He? Denkt hij soms van, dat gebeurt niet. En dat is een groot gevaar. O, dan zeg ik wel eens, lieve ontfermer, ik ben ook zo dwaas. Geef mij toch voor mezelf en voor elkander toch een rechte zin en wetenschap van uw woord. Want dan komen we er zo makkelijk niet af. Ik niet en u niet. Dan zit je niet altijd zo makkelijk in de kerk. Maar dan zijn er ogenblikken dat het je aanvliegt gewoon. Een vijand te zijn. En zo wil die lieve geest ook werken. Die lieve geest die wil niet dat ik me in een stelling terugtrek. En zeg ja, als God en nog eens. Hè, je zou zeggen, wat een aardig man is dat toch, hè? En wat heeft die man toch een slechte God, hè? Een gierige God. Een God bij wie je niet veel bereiken kunt, hoor. Ja, je kunt het natuurlijk treffen, maar er is één uit een stad en één uit een geslacht en één uit een dorp. Ja, die gedachte. En zeg het een beetje cru, maar zo komt het dan echt wel eens over, hè. Zeg, wat een lieve man, wat een lieve vrouw. Als de Heere nou ook maar eens zo lief was, dan zou het gauw voor elkaar zijn. Dan zou het gauw een paar vormen. Maar het is niet waar, mensen. Het is niet waar. Nee, dan zegt de Heere, maak Jacob zijn overtreding bekend. De schuld ligt aan mijn kant. Ligt aan mijn kant. De ellende en alles wat ermee samenhangt. Want die hand des Heren die is niet eraf gevallen of ingekort dat hij mij niet meer kan helpen. En zijn oor is niet zo moe en vol geworden van alles dat hij niet meer kan horen. Helemaal niet. Maar staat er, uw ongerechtigheden maken een scheiding. Dat is het. Ongerechtigheden. Het niet willen leven. En nou lijkt het gezocht wat ik nu zeg. En toch is het niet gezocht. Het niet willen leven en bouwen op het woord zijner genade. Het niet willen luisteren naar, zie op mij, ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Het niet willen bedelen, dat hij die wankelende gang in het spoor wil houden, maar op een, in een afgetrokken stelling leven. Om uit de werken der wet een gerechtigheid op te bouwen. En God ziet door alles heen. De ongerechtigheid kruipt er aan alle kanten uit. Kruipt er alle kanten uit. De mens rolt door de mand. En evengoed wil die toch blijven. De rechtzinnige. Degene die vast. Degene die zijn hoofd kromt als een biezen. Maar dat is geen vrucht van de genade. Dat zijn de vruchten van ons bedriegelijk hart. Ons erg listig hart. En daarom is het zo noodzakelijk dat dat volk in overtreding, dat Jacob en Israël, dat ook weer horen. Want ik zeg dat nu, maar je moet dat niet opvatten in de zin van zo zijn ze daar of zo zijn ze daar. Nee. Ik bedoel eigenlijk, deze gang is ons eigen. Maar het is zo erg als de mens in die gangen nog gesteund wordt, min of meer. Want dat is mijn valse rust. En ik geef de Heere van alles de schuld. Dat ik nog niet bekeerd ben. En dat ik nog maar steeds niet kan zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat het me maar niet over de lippen wil komen van tot wien zullen we anders heen gaan. U hebt de woorden des eeuwige leven. Ja, niks aan doen. Kijk, en dat is nou een punt. Dat leert nu de Heilige Geest door deze prediking. Uit Jesaja. Zie toch eens. Uw ongerechtigheden, die maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Uw zelfhandhaving op het pad der zonde. En was je dan nog maar werkelijk zo'n zondaar? Was het dan nog maar zo dat je zei, Heere, Heere, ik verga, want ik kan niet één zonde laten en ik kan mijn slaven de vrijheid niet geven en ik kan niet ophouden om mijn naaste te verdrukken. Help, want ik ben een grote tiran. Het zou nog wat anders zijn. Maar dat is nou juist godsdienst, dat de mens nou onder dat alles tegelijkertijdig nog met zijn hoofd scheef loopt. En dat hij onder dat alles toch nog vroom blijft. En geen bid- of dankdag zou overslaan, maar zijn vaste dagen houdt en zijn bedevaren. Kijk, dat is het. Dan is het ook ergens wat Vulpot zegt, dat zijn niet de ongerechtigheden die een mens buitensluiten, maar zijn eigen gerechtigheid. Dat hij midden in de ongerechtigheid toch nog blijft staan en zegt, waarom hoor je nou niet, heren? We vragen er toch om, 3 keer op een dag of 1 keer. We lezen toch in de rol des boeks getrouw, we gaan toch naar de tempel. We brengen toch onze offers op zijn tijd? Dat is het erg. Daar wil de Heer aan ontdekken, aan die valsheid. Uw ongerechtigheden, die maken een scheiding. Tussen u en tussen uw God. Uw God staat er, hoor je het? Hoor je dat de schrift nooit in die uitgesponnen stellingen spreekt van, ja, maar, je wilt toch niet zeggen dat het volk is en dat die mensen God hebben, dat zijn maar gewone mensen. Zijn maar kerkmensen. Ja, dat heb je weer zoiets van het ontduiken van de ernst. Het ontduiken van de ernst. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uitleidt. Ik stem toe. Het is een vreselijk groot gemak als je zo in de kerk mag zijn. Als prediker en als luisteraar, als lid. Het is erg gemakkelijk. Als je voor een hoop mensen staat te praten die geen God hebben. En voor 1 of 2 die wel een God hebben. En die mensen die geen God hebben, die geven zo af en toe een klap. dat toch wat zijn zal. Als we voor God moeten verschijnen en die mensen die wel een God hebben, die krijgen een troostwoordje, al naar gelang de stand en de graad die ze innemen. Maar voel je de vaagheid van deze overleggingen? Voel je dat eigenlijk niet ernstig is? Dat het niet ernstig is. Het maakt een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Ja, zouden die vrome huichelaars en dit en dat, hè, zouden die, wou het niet zeggen dat die een God hebben, die daar onderdrukken en wat er allemaal hiervan geschreven staat, wou het niet zeggen dat die een God hebben. Ja, dat zouden die huichelaars en die onderdrukkers enzovoort, zouden ze nou het liefst willen horen dat ze geen God hadden. En dat maar een vergissing was dat ze besneden zijn en dat ze afgezonderd zijn van de volken. Dat zouden ze graag willen horen. Maar dat is nou juist de diepste intentie van onze zonde. Dat wij leven onder het licht van de openbaring van Gods heil en van zijn gerechtigheid in Christus Jezus. Wat is nou juist sterk? Kijk, als je een jongen hebt die de verkeerde kant uitgaat, hè, dan maak je het hem nou niet direct moeilijk als hij zegt, ja jongen, het is een diepe val, ik hoop dat hij nog eens een God krijgt. Ja, dat hoop ik ook, vader. Ja. Als je nou zou zeggen, jongen, dat zijn nou de zonde en je vijandschap tegen jouw God. Je wou toch zeker niet zeggen, ik een God, tegen jouw God. Die je van je kindse dagen hebt afgezonderd uit deze wereld. Die een vader gaf die vroeg naar zijn woord en een moeder. En die je meenam aan de hand onder het woord. Jouw God. En het zal je kwalijk gaan, jongen, dat je tegen jouw God, die ook je vaders God is, dat je daar je nek tegen verhardt. Nou, valt niet mee, hoor. Valt niet mee. Ik heb veel liever dat mijn vader zegt, jij, je denkt toch zeker niet dat je een God hebt en dit en dat. En als je nog eens een God krijgt, dan zal het nog wel eens zus worden. Of ik kan het wel begrijpen, jongen, want toen je vader nog geen God had, toen was hij precies eender zo. Toen smeet hij ook overal met zijn pet naar en al. Dat is makkelijk. Dat is niet ernstig. Dit is zo diep ingrijpend. Die zonde, die trekken een muur op. Niet tussen een vreemde, maar tussen ons en tussen onze God. Wie is anders je God? Ieder mens van de kerk, bij wijze van spreken, of ieder mens die onder dat evangelie geleefd heeft en onder het beademing van zijn woord gekomen is, ieder mens, ik denk wel eens, die daaronder verloren ligt en blijft. Oh, dan denk je wel eens naar de mens, dat mag je eigenlijk niet zeggen, want Gods raad zal bestaan. Het was beter dat je het nooit had gehoord. Dan zou het beter zijn en maar nooit geboren was geweest. Want dat is een hel in de hel. Dat. Om geconfronteerd te zijn geweest in het leven met de God aller genade, die zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Dat is erg. Dan gaan de mensen veel liever twisten of dat je dat nou wel mag zeggen. Want dat kun je toch eigenlijk niet zeggen, zeggen ze dan. Krijg je allerlei stelling, dat kun je niet zeggen. Nee, dat kun je niet zeggen. Ik zeg het gerust, ik heb aan al die stellingen niks. Ik heb aan al die stellingen niks. Want als je wat zou moeten zeggen tegen elkaar, op grond waarvan moet je dan anders iets zeggen dan dat God begonnen is om een volk af te zonderen? Als dat nou je achtergrond niet meer is. En je alleen nog maar spreekt over die diepe val en bombreuken aan. Zeg ik, nou ja jongens. Neem het er nog een beetje van. Als God je vinden zal, dan vindt hij je wel. Of dat nou in de kerk is of op het voetbalveld. Dat komt allemaal maar hetzelfde neer. Dan zou ik die lijn maar rustig doortrekken. Nee, nee, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Dat wil hier dit zeggen eigenlijk. Zou ik het liefst in die zin lezen, verbergen het aangezicht van God. Gods aangezicht is er wel. Het is er wel. Maar jullie maken er een deksel voor, vol van ongerechtigheid, zodat er niks doordringt. Al je woorden, en je gebogen hoofd, en je vaste dagen, en het getier, zegt de Heere van uw lieden, die stuiten daartegen af. Al die offeranden. De Heere zegt, hij heeft ze zelf ingesteld. Maar als hij ziet hoe het er langs gaat, dan zegt hij, al die offeranden, heb ik je soms geboden? Scheid er maar mee uit, ik heb er geen lust aan. Aan heel die dienst niet. Want het raakt kan nog wel. Nou, al die zonden die verbergen het aangezicht. Die staan als een hemel van koper boven ons. En er komt niks door. Het is een plafond boven ons hoofd. Kijk, dat is nou. De zonde maakt de scheiding. Geloven wij dat? Dan moet je niet gelijk van de andere kant komen en zeggen, ja, maar voor mij is het altijd het grootste wonder als je als een zondaar in de kerk komt en je mag nog getroost worden. Ik zou in de eerste plaats dan de vraag willen stellen, heb je soms slecht geslapen of zo? Ben je een beetje lelijk tegen je vrouw geweest en dat jij je niet zo rustig voelt? Is dat je zonde? Het is ook zonde hoor, daar gaat het niet om. Maar ik wou zeggen, ben je een beetje gemoedelijk mens dat je zegt, oh ja, vanmorgen al hè, was ik toch zo naar en oh, ja, dan kom je in de kerk en dan valt het nog zo mee. Ach, ik weet ook niet hoor, de Heer kan alles gebruiken, wij niet. Maar dan komen er vaak nog wat traantjes ook bij te passen, zeg, ja, ja, toch maar een wonder. Ja. Ja, maar geloof ik nou Gods woord? Ik ben een vertrapper. Ik heb het aan mijn laars gelapt. Ik kan maar aandoen. Hè. Terwijl ik leefde onder de openbaring van ik ben de Heer, uw God, die u uitvoerde uit Egypteland. Geloof ik dat nou waarachtig? Want dan kan het best wezen dat je in het oog van je vrouw of van de buurman of van wie dan ook helemaal geen kwaad gedaan hebt. En dat je als een groot zondaar onder dat woord zit. Omdat je waarachtig gelooft. En dat je het weet in je ziel. ja, mijn zonde maakt de scheiding, want ons God is vriendelijk en goed, een zon en schild tot ons behoed. Dat is hij. En als ik in donker zit, dan hoef ik niet zoveel te zoeken. Doorgaans dan. Want ik ben een groot zondaar die altijd weer de hemel verduistert. Dat het aangezicht, want Gods vriendelijke aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Is het dan niet eens nuttig voor Jacob en voor Israël? Als je dat vriendelijk aangezicht niet ziet, om dan niet over te stappen op de zoveelste uitvlucht van die donkerte der tijden en die laaghangende oordelen. En die vrije bedeling van God. Maar is het dan niet nuttig om eens een keer tot één keer te mogen komen en te zeggen, nee, Heere, uw aangezicht is nog even vriendelijk als altijd, maar voor de oprechte hart. En ik ben van het heilspoor afgegaan, en ik heb tegen u overtreden, en ik bewandel een weg die niet recht is voor u. Dat is noodzakelijk. En bedoel ik met ongerechtigheid de verkeerde weg, hoor. Nogmaals, dat bedoel ik nou niet in een wettische zin van, ja, dat jij geschoren hebt of zondig, ik noem maar wat, of dat je op de fiets gestapt bent en naar de kerk gereden of in de auto. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik maak me sterk dat iemand die leeft onder de zuivere beademing van Gods woord, die zal toch op na korte tijd wel inzien wat nou zonde is en wat nou waar wij zonde van maken. Dat geloof ik zeker, daar kan ik niet aan onttrekken. Als ik zo hoorde praten, dan dacht ik, oh God, ik wou dat mijn zonde maar waren. En meer niet. Dat nou mijn zonde waren. Maar ik voel dat het heel anders is. Ik geloof dat het heel anders is. Ik sta hier als zo van u afgescheiden vagebond, die het leven in Adam verloren heeft, en nu openbaart u zich wederom in Christus als die God van het leven, en die uit genade zondaren zalig maakt. Daar loop ik ook nog voorbij. Ach, dat ik geen hart heb om u te eren en te prijzen, en om uw lieve zoon te loven, dat hij dood geweest is, en weer levend geworden. O ja, zo de Heere werkte, zul je altijd merken, daar is het uit met al die bedenkingen van, hij vloeit een beetje door. Of als God toch dit niet en als God dat niet. Er komt een heel andere gang. Daar komt deze gang. Ik weet nu al. Terwijl ik leef. Terwijl de dag des oordeels, de laatste dag dan, nog niet aangebroken is in die volle zin. Maar ik weet. En ben van God overtuigd daarvan, dat in die grote dag zal ik op 1000 vragen geen antwoord kunnen geven. Dan zal ik ten volle beseffen, ik heb God verlaten. Ik heb de zaligmaker miskend en verworpen. Ik heb de dood gekozen boven het leven. Ik hebt verraden. Onschuldig bloed. Daar ben ik zo zeker van overtuigd. Ik weet het zo zeker dat ik dan niets meer kan zeggen. Maar dat ik zal roepen, bergen valt op me en heuvelen bedekt me. Vanwege de schrik. Vanwege het feit dat ik, laten we maar zeggen, een kerkmens was. Vanwege het feit dat ik wel eens een glimp zag van het aangezicht Gods. Dat ook het oog op mij sloeg. Daarom. O, daarom nogmaals. We gaan naar huis. Ik zal niet vers, ik had van verse vers iets willen zeggen, maar dat komt misschien nog wel een keertje. Maar heb je het nou voor je eigen ziel geloofd? Mogen geloven, de zonde maken de scheiding. En als je niet meer geholpen bent, nou man, als ik nog eens bekeerd mag worden. En als dit en als dat, nee. Hij zegt, oh, hou alsjeblieft maar op. Man, schij uit, want ik ben erachter gekomen. Ik wil niet bekeerd worden. Ik wil niet bekeerd zijn. Ik ben een schoft, ben ik, voor God en voor zijn lieve zoon. Dan gaan we de goede kant uit. Dan gaan we die boodschap overnemen. En dan wordt er in vers 9 beleden. Daarom is het recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar er is, het is duisternis. Voel je? Dan is het ook zo'n groot wonder dat de Heer zegt, zie je het nou, mensenkind? Ben je er nou van overtuigd? En dat is ook zijn eeuwig welbehagen, als dat woord doel mag treffen. In mijn hart. Want waarom bij mij? Dat is eeuwig welbehagen, eenzijdige liefde. Maar waar dat woord zijn kracht doet, en het is voorspoedig, maar in hetgeen waartoe de Heer het zendt, dan is er die overname. Daarom is het recht verre van ons, ja. Niet omdat God opeens niet meer genadig is, en omdat God zo'n tiran is, maar omdat ik zo'n tiran ben, zo'n huichelaar, die niet wil wat God wil. Dan zegt de Heer, weet je het nou, mens? Kijk eens. Kijk eens wat een verlosser. Want nou kon ik niet meer naar je omkijken, dat begrijp je toch wel, hè? Niet alleen omdat je in Adam zo gevallen bent, maar dat je nou ook nog meegedaan hebt met kruis hem. Of zo blind als Petrus, meester, dit zal u geen zins geschieden, wees u zelf genadig. Maar, ondanks dat, kijk, daar staat nou de verlosser. Ik kon niet meer mee te maken hebben, want ik werk niet over de schuld heen. Maar nou heb ik die schuld bezocht aan mijn geliefde zoon. En nou wil ik je genadig zijn. En ik ben je genadig. En ik wil dat je op mij bouwt en dat je je valse godsdienst laat varen. En al die mooie formules en uitdrukkingen die je opwerpt. En dat je nog maar één ding mag bedenken. Daarnaar uitzien en daarin verblijd zijn. Het heeft Gode behaag zijn zoon in mij te openbaren. Blijf daar dan bij. Zie, zo wordt God een genade God. En de mens, ik, wordt een boos en overspelig zondaar. Die door eigen schuld in de diepe duisternis terecht is gekomen. Amen.